televisieserie. Maar de manier waarop de Britten hun zelfgekozen uittocht uit de Europese Unie tot nu toe vormgeven, doet qua onhandigheid regelmatig aan de vrijwilligers van Mannering denken. Want als die schoten, raakten ze meestal elkaar. En het gevecht om de Brexit speelt zich ook vrijwel binnen het Verenigd Koninkrijk af, waarbij men wederzijds in de loopgraven ligt. Mevrouw May probeert op dit moment op zijn minst haar kabinet bij elkaar te houden met het ontwerpakkoord dat ze in Brussel sloot. En dat niemand overigens nog kent. Daar zal het over gaan en over doodskisten in Colombia tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar de spanning is dus te snijden in Londen, waar premier May de voorlopige Brexit-deal met haar ministers bespreekt. Ik kijk naar de deur van Downing Street 10, waar achter vergaderd wordt. Die is nog steeds dicht. En de tegenstrijdige berichten vlogen ons de laatste uren om de oren. Er zou een persconferentie komen om 18:00, toen 19:00, toen helemaal geen. Nu, geloof ik, correspondent Melle Garschagen vanuit Londen. Goedenavond.
Goedenavond.
Lijkt het toch een verklaring te komen, al weet niemand hoe laat?
Ja, misschien. er komt geen persconferentie. Dat zei een staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het Lagerhuis. Dat wilde ten Downing Street het kabinet van de premier kennelijk rechtzetten. Want daarna melden Britse politieke journalisten dat er geen persconferentie komt, maar wel een verklaring. Zodra de ministerraad is afgelopen, maar ja, geen idee hoe laat dat is.
Nee.
Maar als je dit allemaal beschouwt, dan kan je niet zeggen dat de eerste dag van het grote PR-offensief van Theresa May om haar Brexit-deal te verkopen echt lekker loopt.
Nee, want wat zij op dit moment moet proberen is te zorgen dat in ieder geval al haar eigen ministers van haar eigen kabinet achter het uitonderhandelde akkoord in Brussel zitten. Dit gedoe, wat zegt jou dat?
Nou, dat zegt mij dat die eerste hoorde, dat die zelfs moeilijker blijkt dan we eigenlijk misschien gisteren of vandaag wel hadden gedacht. De meeste mensen gingen toch vanuit dat de ministers zich misschien niet juichend achter het akkoord zouden scharen, maar dat ze wel zouden zeggen, prima, dit is een deal, laten we kijken wat het parlement ervan vindt.
Ja.
Maar zelfs dat gebeurt niet. Ja, en wat je zou kunnen zeggen is dat de meeste mensen weten dat Theresa May ergens in de loop van volgend jaar na de Brexit waarschijnlijk weg zal moeten als premier. Zij mag dit klusje klaren en daarna moet ze weg. Maar in haar regering zitten natuurlijk ook ministers die ambitie hebben, die de toekomst van de conservatieve partij willen zijn, die de komende jaren de premier van het land willen zijn. Ja, en zij moeten zich heel goed nadenken of zij hun politieke lot willen verbinden aan deze deal. En dat het nu zo lang duurt, laat wel zien dat er in ieder geval enkele zijn die dat niet willen.
Ja, want welke ministers zou het over kunnen gaan die dan nu een beetje zitten te wippen op hun stoel?
Je zou kunnen denken aan iemand als Sajid Javid, de redelijk nieuwe minister van Binnenlandse Zaken.
Ja.
En iemand die wordt gezien als een mogelijke opvolger van May. Je zou kunnen denken aan Dominic Raab, de Brexit-minister, die fel voor de Brexit-campagne voerde tijdens het referendum. Hij heeft wel het een en ander beloofd. En aan de ene kant is het natuurlijk heel moeilijk voor hem om zich niet achter deze deal te scharen, want hij heeft mede onderhandeld in Brussel. Aan de andere kant zullen mensen hem erop wijzen dat als hij een deal steunt die indruist tegen de principes van Brexiteers, dat hij er wat uit te leggen heeft.
Ja, goed, dat moet allemaal dus nog maar blijken, of er vanavond mensen gaan opstappen of niet. Het toch betrekkelijk bizarre is, want er is vanmiddag ook al over gedebatteerd in het Lagerhuis, dat niemand nog iets weet over wat er eigenlijk in dat uitonderhandelde akkoord staat. Hè? Of is daar inmiddels al wel wat over uitgelekt?
Nee, niet echt. Zelfs de lengte is een beetje onduidelijk. Sommige journalisten melden 400 pagina's, andere 500 pagina's. We weten het niet. Het ligt goed bewaard in een kamertje in Downing Street. De ministers mochten het inzien. Er komt wel wat naar buiten. Maar dat zijn echt details over de Ierse grenskwestie.
Ja.
Er zou een arbitragecomité worden opgericht. Dat moet beoordelen of de Britten uit die douane-Unie mogen stappen over een paar jaar. Ja, dat zijn echt kleine dingen. Maar het grote overzicht van welke richting duwt dit nou het Verenigd Koninkrijk op, dat is nog gewoon nog niet helder.
Nee. Oké. Okay. Nou, jij blijft er op je post. Je moet straks wel gewoon je werk voor RTL gaan doen, begrijp ik. Dus je kan wellicht niet later nog bij ons terugkomen. Maar als dat eventueel wel kan en je hebt wat te melden, dan horen we je graag melden. Dank je wel.
Dan zal ik dat zeker doen.
Oké.
Who would be happy if we left?
This is an historic moment from which there can be no turning back.
Battle for Brexit.
You don't diminish your country by being part of the EU, you strengthen your country.
Groot-Brittannië vecht zich los van de Europese Unie.
Britain is leaving the European Union.
I've got to break free.
Ja, en u hoort het aan onze tune. We praten verder over deze spannende ontwikkelingen in Londen in onze Battle for Brexit-rubriek die we de afgelopen weken al op deze woensdag laten horen in de aanloop naar die Brexit die dus wellicht volgend jaar op 29 maart gaat plaatsvinden. Maar misschien ook wel niet. We weten eigenlijk nog helemaal niks. Bij mij zit NRC-journalist Tietja Ketla, voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Goedenavond, Tietja. En we hebben aan de telefoon Klingendaal-onderzoeker Rem Korteweg. Maar hij zit nog in de trein op weg naar Heathrow. Dus we wachten heel even tot hij zijn laatste station heeft bereikt. En dan gaan we ook met hem spreken. Dus ik begin even met jou, Tietja. Ja, bij dit laatste nieuws. Het lijkt er dus op dat dat gesprek in het kabinet, de eerste hobbel die mevrouw mee zou moeten nemen met dit akkoord wat nog niemand kent, dat al moeilijker is dan gedacht. Stel nou dat er 1, 2, 3 ministers opstappen vanavond. Wat heeft dat eigenlijk voor gevolgen voor de deal?
Nou ja, kijk, theoretisch kan zij dan snel nieuwe ministers benoemen. Mm-hmm. Maar ze heeft al een heleboel opstappers gehad.
Ja.
Wat de conservatieven niet willen, is een verkiezing uitlokken. Dan zou Labour kans hebben om die verkiezing te winnen.
Want en daar lijkt het in de peilingen op, hè?
Ja. Nou ja, en je weet maar nooit. De situatie is zo grillig op het moment dat conservatieven en Labour lopen ongeveer gelijk in de peilingen. Mm-hmm. Wat ook opmerkelijk is overigens, dat met al dit Brexit-gedoe Labour niet een soort inroad weet te maken in de peilingen. Maar nieuwe verkiezingen betekent allerlei weer nieuwe onzekerheden. En die datum van 29 maart 2019, jij zei net wellicht, maar die staat min of meer vast. Die staat gewoon vast.
Mm-hmm.
Als zij uitstel willen hebben, dan moeten ze terug naar Brussel en dan moeten de andere 27 lidstaten goedkeuring geven voor uitstel.
Ja.
Dus dan krijgen we een hele andere dynamiek weer, want heeft Brussel, hebben wij als Europese 27 landen nog zin om nog een keer dit gedoe door te staan.
Maar ik begreep ook wel dat, stel dat er een paar ministers nu opstappen, dat dus ook betekent, want in Engeland is het zo dat ministers ook in de Kamer zitten, in het Lagerhuis in dit geval. Dus dat ook betekent dat de meerderheid die mevrouw May nodig heeft in het Lagerhuis steeds onwaarschijnlijker wordt.
Ja, absoluut. Want op het moment dat ze dus uit het kabinet stappen, dat is dan een teken dat ze het niet eens zijn met deze deal. Mm-hmm. Dus tegen willen stemmen. Mm-hmm. May heeft een hele kleine meerderheid. De DUP, de Noord-Ierse gedoogpartner, heeft al gezegd, wij zijn het eigenlijk met deze deal, ook al weten we niet wat erin staat, eigenlijk ook niet eens. Labour zal tegen willen stemmen omdat ze die verkiezingen willen uitlokken. Ja, dat wordt heel ingewikkeld. Als ze dus nu al haar kabinet niet weten overtuigen, dan is het parlement echt een hele, hele grote hobbel.
Ja. Rem Korteweg, inmiddels uit de trein, geloof ik.
Ja, klopt. Ik ben uit de trein.
Goedenavond. Maar de hele dag in Londen de sfeer kunnen opsnuiven. Ik weet niet of je dat laatste nieuws gehoord hebt, maar nou ja, er zou een persconferentie komen. Toen zou er helemaal geen persconferentie komen. Toen zou er alleen maar een verklaring komen. Dat is het laatste wat we weten. Hoe was de sfeer in Londen? Hoe dacht men dat dit zou gaan aflopen vandaag?
Ja, de afgelopen 24 uur draait de politieke speculatie toer de politieke speculatie die draait op volle toeren. Dus links en rechts worden er alleen maar commentaren gegeven zonder dat iemand de tekst al gelezen heeft.
Ja.
Dus het is fascinerend om te zien dat om 5 uur 's middags gisteren, toen kwam naar buiten dat er een akkoord zou zijn. En binnen 3 minuten hadden de belangrijkste Brexiteers hun mening al klaar over de deal. En gezegd van dit is belachelijk, dit moet regelrecht de prullenbak in. En ja, dat is wel een beetje de sfeer van de afgelopen 24 uur hier in Londen geweest. Dat
ja, men denkt te weten wat erin staat. En men denkt dat het afhankelijk van hoe je in het Brexit-debat staat, of het dramatisch is of het is net genoeg.
Ja.
Maar ik deel wel heel erg wat Titia net zegt. Dat het zal buitengewoon lastig zijn voor Theresa May om dit door het Britse parlement te krijgen.
Ja, nou ja, laten we dan één dingetje waarvan we niet weten of het waar is, maar wat toch wel erg waarschijnlijk lijkt. Iedereen speculeert daarover, eruit pikken. Het grootste probleem van de afgelopen tijd was die grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland. Dat moet een open grens blijven. Daarvoor zou nu bedacht zijn dat wanneer men in de overgangsfase er niet uitkomt met een handelsovereenkomst enzovoort, dat er dan verlengde lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk van de douane-Unie is. Maar voor Noord-Ierland zou dan toch een nog weer wat ander regime gelden met nog meer Europese regels. De coalitiepartner van mevrouw May, de Noord-Ierse partij, de DUP, heeft al gezegd, als er een breuk komt tussen Engeland en Noord-Ierland, dan doen wij niet meer mee. Met andere woorden, dan is de meerderheid in het parlement sowieso verdwenen. Zou zo'n uitzonderingsregime voor Noord-Ierland in enige vorm als een breuk beschouwd worden? Wat denk jij?
Ja, het lijkt er wel op. Dus Arlene Foster van de DUP, van die Noord-Ierse splinterpartij, die heeft dat de afgelopen maanden telkens geroepen, dat er geen enkele wijziging kan zijn tussen het regime waaronder je handel drijft in Noord-Ierland ten opzichte van de rest van Groot-Brittannië. En daar zit juist het probleem. Want wil je voorkomen dat er een grens ontstaat tussen Noord-Ierland en de Republiek, dan moet je niet alleen een douane-Unie hebben, maar dan moet je ook accepteren dat Noord-Ierland regels gaat volgen van de Europese Unie als het gaat over dierenwelzijn.
Ja.
Dus het gaat over fytosanitaire standaarden. En alleen dan kan je echt die frictieloze handel voor elkaar krijgen.
Ja.
En daar gaat het waarschijnlijk voor de DUP toch een stap te ver. Dus ik verwacht ook niet dat ze de DUP aan boord kan houden.
Nee.
Dan is de vervolgvraag is, wat betekent dat voor de stabiliteit van dit kabinet? Want kan het dan in een minderheidstoestand nog wel blijven regeren?
Ja.
En dat is de grote vraag waar niemand eigenlijk een antwoord op heeft.
Nee. Nou ja, en net zoals niemand daar een antwoord op heeft... weet ook niemand nog hoe er straks in het parlement gestemd gaat worden. We weten wel iets, want de oppositieleider Jeremy Corbyn, de leider van Labour, die gaf vanmiddag, toen mevrouw May in het parlement al wat vragen beantwoordde over dat akkoord wat niemand kent, die gaf toen al een vrij hard commentaar.
This government, Mr. Speaker, has spent 2 years negotiating a bad deal that will leave the country in an indefinite halfway house without a real say. Yet they think they can impose a false choice on Parliament between a half-baked deal or no deal.
Ja, hij zegt de keus die voor ligt is een keus tussen een halfbakken deal of geen deal. Allebei slecht. Zijn argument is, en ook eigenlijk dat van de harde Brexiteers, ja, wat er nu uit onderhandeld is, is eigenlijk winst voor Europa, Titia. Want we moeten wel meedoen met de regels, ook in die douane-Unie eventueel. Maar we hebben niks meer in te brengen. Heeft Corbyn daar een punt?
Nou, Corbyn wil niet.
Ik vraag het even aan Titia.
Corbyn wil natuurlijk vooral scoren en laten zien dat hij het anders zou doen. Is dit de Evening Standard kopte vandaag ook met, dit is een overwinning voor Europa. Of niet een overwinning, maar we blijven bij Europa.
Mm-hmm.
Nogmaals, we weten niet wat erin staat. Nee. En we weten niet wat er gebeurt. Het lastige was natuurlijk altijd, ze willen met Europa blijven handelen, maar zich niks aantrekken van Europese regels. Daar zat die tegenstelling, die is er nog steeds. Die was er 2 jaar geleden.
Ja.
Die was er eigenlijk al in 2013 toen Cameron begon met onderhandelen. We zijn nog niks opgeschoten.
Want Europa heeft altijd gezegd, hoe dan ook, het mag geen concurrentievoordeel opleveren voor het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van onze lidstaten.
Ja.
En dat zou dan het geval zijn.
Dat
natuurlijk.
Zou dan het geval zijn, ja.
Corbyn
wil natuurlijk zelf duidelijk maken dat als hij de macht krijgt en als hij onderhandelt, dat het dan allemaal goed zou komen. Maar die interne problemen tussen Noord-Ierland wel bij het Verenigd Koninkrijk houden, maar ook met een zachte grens, dat kan Corbyn ook niet zo 1, 2, 3 opleggen. In Brexit zelf, in het concept van Brexit, zitten zoveel tegenstrijdigheden. Ja, je moet een hele bijna hele slimme schaker zijn om dat te doorzien hoe je dat zou kunnen oplossen.
Ja, Rem Kortweg, hoe schat jij die positie van Corbyn in? Tietje zegt, hij kan het ook niet oplossen. Dus het is een beetje holle praat.
Ik deel Tietje's mening wel, maar wat op de achtergrond natuurlijk ook meespeelt is dat dit voor Labour, voor de oppositiepartij, de gouden kans is om verkiezingen te forceren. Dus als hele Labour-blok straks en masse tegen dit akkoord zou stemmen, en de DUP die stemt tegen, en de Schotse nationalisten stemmen tegen, dan valt dit kabinet en dan komen er nieuwe verkiezingen. En op basis van de huidige opiniepeilingen kan je niet met zekerheid zeggen dat de conservatieven weer aan de macht komen. En dan is de kans heel groot dat we een regering onder Jeremy Corbyn krijgen die dan met diezelfde problemen geconfronteerd wordt.
Ja.
Van hoe los je de Noord-Ierse grens op? Hoe kan je zeggenschap houden over de Europese regels die je straks zal moeten gaan blijven volgen? Maar dan mag je dat wel zelf bepalen. Dus op de achtergrond speelt heel erg nadrukkelijk mee dat dit is een kans die Jeremy Corbyn en de zijnen niet zullen willen laten lopen. Dus die gaan ook in grote getallen tegenstemmen.
Ja, dus Tietje, dan is de kans dat er straks een akkoord in het parlement komt heel erg klein. Corbyn heeft, als hij dan aan de regering komt, nog een andere optie, namelijk een nieuw referendum. Even kort tot slot, hoe waarschijnlijk is dat eigenlijk nog?
Nou, dat wordt steeds vaker geroepen, met name door de alle oud-premiers inmiddels, oud-ministers. Maar als je opnieuw naar de peilingen kijkt over waar mensen staan, de Remainers zijn nog steeds Remain, de Brexiteers zijn nog steeds Brexiteers. En die groep die voor een tweede referendum pleit, die denkt dat de 16, 17-jarigen van 2016 nu mee zullen stemmen. En dan hopen ze dat die Remain zouden stemmen. Dus dat je daarmee het referendum omdraait. Ja. Dat is Corbyn's doel overigens niet. Hij wil Brexit. Maar bij het congres is aangenomen dat Labour als tweede keus een tweede referendum heeft.
Goed. Maar de eerste verkeersdrempel, daar staat het kabinet van mevrouw May nog steeds voor. Ik kijk naar de deur. Hij is nog steeds potdicht. Hartelijk dank, Rem Korteweg en Tietjak.